gemeente, ik mag u het volgende afkondigen. Het echtpaar Touw uit Heemvliet mocht gisteren gedenken 35 jaar lang getrouwd te zijn geweest. Was het niet gisteren? Toch, ja. Ja. Ik meende even dat ik uw hoofd zag schudden, maar het is zo geweest.
Ja.
Zoals elk jaar gebruikelijk is, wordt ook dit jaar de oudejaarscollecte gehouden. De enveloppen met accept Giro liggen voor u klaar in de voorkerk. Op woensdag 31 januari is er de oudejaarsdienst die om 7 uur begint. Op nieuwjaarsdag, donderdag 1 januari, zal er een dienst zijn om 10 uur, waarin wij de heren een zegen willen vragen over het nieuwe jaar. U wordt allen van harte opgewekt om bij die diensten aanwezig te zijn. Het was tweede kerstdag blijkbaar moeilijk voor iedereen om naar de kerk te komen. Dus er kunnen allerlei redenen voor zijn natuurlijk. Maar laten we de samenkomsten van gemeenten niet versmaden, zegt de Heilige Geest. Zoveel te meer als we zien dat de dag des Heren nadert. De collecten zijn als volgt. Er zijn 3 collectes. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. Ze zijn allen bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gaan we nu zingen, gemeente, uit Psalm 25 en daarvan het 5e vers, Psalm 25, vers 5. Zal vanmorgen een belangrijke rol spelen, zowel in de psalmen als ook in de prediking. We gaan zo dadelijk na de wet des Heren zingen uit Psalm 103 en daarvan het 9e vers. Zijn trouw rust zelfs op het laatste nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. En waar we nu naar gaan luisteren zijn de 10 verbondswoorden. We zijn niet zo gewend om de 10 geboden zo te noemen, maar dat is wel de oorspronkelijke betekenis. God heeft een verbond met Israël en met de gemeente. En de 10 woorden geven aan hoe wij binnen de grenzen van dat verbond met de Heere leven en voor zijn aangezicht leven, zodat er geen afgod tussen hem en ons inschuift en niet door ons gedrag zijn vriendelijk aangezicht verdonkert. Kortom, de 10 verbondswoorden voor Israël en de gemeente. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. En sinds die tijd is dat verbond voortdurend van Gods kant vandaan bevestigd. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
Thank you.
Lieven, laten we ons nu in gebed voor God verenigen. U geeft ons, Heere, ook in het jaar 2008, dat naar de kim toe neigt om tot u te komen in gebed, omdat boven de kim, boven de einder van deze wereld, u daar bent en in Christus Jezus door uw geest, zelfs onder de kim, onder de einder. En waar gij zonder gerechtigheid ooit oprees over de aarde, als symbool van het opkomen van u, de Heer Jezus Christus, als kleinkind in de groei naar volwassenheid, als symbool van de verlichting die u teweeg bracht toen u de liefde van de Vader liet zien in Israël. Een liefde die vol meedogen was, maar ook vol gerechtigheid. U heeft uit liefde voor uw volk niet geschroomd om dag en nacht allen die bij u gebracht werden te helpen. En u heeft uit liefde voor uw volk niet geschroomd om anderen die dat verhinderden, die uw weg in de werk in de weg stonden, zo scherp te vermanen dat het nog nadreunt in onze kerkelijke oren, gij adderige broedsel. U heeft, Heere Jezus Christus, ons laten horen wat geloofstaal is. En vergeef ons, nu wij de 10 woorden van het verbond gelezen hebben, dat ook wij maar zo spaarzamelijk leren wat die geloofstaal inhoudt. Aan de ene kant kunnen we te lievig zijn, alles maar goed praten, alles maar toedekken, alles maar tolereren, uit angst dat de kinderen uit ons gezin vertrekken, mensen uit onze gemeente vertrekken, mensen gaan solliciteren naar een andere baan en een andere baas. Aan de andere kant lopen we gevaar dat door een radicale houding, waarin niet wat u spreekt, maar wat wij zelf denken dat u zegt, bepalend gaat worden voor ons gedrag naar de naaste. En ook dan kan dezelfde uittocht plaatsvinden, uit ons gezin, uit onze werkomgeving, uit de kerk. En daarom hebben we het zo nodig, Heere, nu we in deze eeuw weer met nieuwe uitdagingen, maar ook en vooral met nieuwe problemen en zorgen geconfronteerd worden, dat u ons onderwijst in de taal van het hart, de taal des geloofs, de taal van de Bijbel, zodat we in ons spreken tegen de mensen elke dag die taal zullen overnemen en niet te bang zullen zijn voor consequenties, omdat we weten, het is uw taal. En als we bij de kern van uw taal mogen komen, Heren, dan hebben we het al eeuwen gezongen. Dit was uw taal. U hebt een vast verbond gemaakt. Een verbond wat niet wankelt, waarvan de voorwaarden niet wisselen, waarvan de uitkomst niet onzeker is, wat u betreft, een verbond wat zo stevig en vast zit, dat we met grote moeite het alleen kunnen verbreken. En het is onze zonde van ouderen en jongeren, dat wij morrelen aan de zekerheid, aan de veiligheid van het verbond. En dat we gedurig willen ontsnappen aan die band die er is met u, bevestigd in de doop. Onderwijs ons dan, Heere, vanmorgen hoe wij die band met u in stand mogen houden en het genadeverbond, wat uw genadige toewending aan ons op alle mogelijke manieren symboliseert en ritualiseert, hoe wij dat mogen vasthouden. En geef dat we inzicht krijgen in het feit dat rituelen, niet verkeerd zijn. Noch die van de kerk, noch die van de samenleving, als ze een gezamenlijk doel dienen om een verbond in stand te houden, om het contact tussen mensen op een goede manier te laten verlopen. Onderwijs ons, o Heilige Geest, uit de Schrift, want er is geen terrein in ons leven waar u niets over te zeggen heeft vanuit uw woord. Kortom, we benodigen de invloed, de inspraak van u, de Heilige Geest, zodat onze samenkomst vanmorgen en die van vanavond van de gemeente een opwekking mogen zijn om te leven met God, te wandelen met God. Wij mogen deze morgen u ook de dank brengen, Heere, dat u het echtpaar Touw 35 jaar geleden aan elkaar verbond. En dat dat verbond is in stand gebleven door uw genade. En dat ook binnen dat verbond er kinderen geboren werden. En we vragen u dan ook, Heere, gij zijt de God van ieder die gelooft en van hun zaad, zelfs van het late nageslacht. Geef dat in hun nageslacht uw verbond niet trouweloos geschonden wordt, noch dat ze van uw wet afkerig de oren zullen wenden. En geef hen samen bij het klimmen der jaren te mogen toenemen in de genade en kennis van Jezus Christus, die hen steeds meer instructie geeft om het verbond te communiceren, het heilgeheim over te dragen tegen de destructieve werkingen van de vorst der duisternis. Wij danken u, Heere, dat u deze twee mensen voor en met elkaar bewaard hebt. En geef dat de jaren die voor hen liggen, die vandaag ook niet zonder zorgen zijn, om allerlei redenen, jaren mogen worden waarin ze u ootmoedig dank betuigen. We dragen de zieken aan u op. Hen die chronisch ziek zijn, die ernstig ziek zijn, wie lichaam steeds minder wordt, we denken aan de heer Agoort in het ziekenhuis. We denken aan mevrouw van der Sluis thuis. En we dragen hen aan u, dat is aan de troon van uw genade op. Van oude tijden af heeft de gemeente haar zieken en beproefden daar bij u gebracht. In de geest. In gedachten, maar meer dan ook in gedachten. In de geest is toch ook in het vertrouwen dat wat wij denken vanuit uw woord aansluit bij uw gedachten. En wat wij doen op grond van uw woord door u beantwoord wordt in de hemel. Want immers het vaste fundament op verbond staat. De Heere kent degene die de zijnen zijn. U kent hen in hun persoonlijke zorgen, vragen, behoeften. En al zijn we een behoeftig volk, en al komen we gans hulpeloos tot u gevloden, wij geloven, Heere, dat u een helper zult zijn. Zo mogen dat ook voor ons, als we op jonge leeftijd zoekend zijn naar een identiteit, een leidraad zijn. De identiteit geeft die aan onze jonge mensen, Heere. Ik ben van Christus, omdat Hij voor mij koos. Ik heb Hem lief, omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Ik volg Hem, omdat Hij mij vraagt dat te doen. En ik ervaar dat ik anders als voorheen nu niet in de duisternis wandel, maar het licht des levens heb. Wij bidden u voor allen die over ons gesteld zijn, in welk verband ook van overheid of zeggenschap. Geef dat we ons mogen onderwerpen, heren, want daar zit loon aan vast, daar zit zegen aan vast, maar geef ook dat degenen die over ons gesteld zijn dat zo mogen doen, dat het heil van ons bewerkt wordt, dat we politiek, maatschappelijk gezien in stilte mogen samenkomen in de gemeentesamenkomsten, en dat in stilheid ook ons vertrouwen zal zijn, niet de stilheid die de overheid nog schept, de voorwaarden die ze schept voor de kerk om samen te komen, maar omdat u, als u dit gebed aan ons opdraagt, daar zelf over spreekt, opdat we een stil en gerust leven leiden. En dat heeft u niet gezegd in een tijd van toen, alsof er niet elke dag dingen gebeuren die het leven heen en weer deden schudden en schudden aan de levensbomen van de mensen. U sprak het in een tijd waarin ook politiek er veel turbulentie was. En toch een stil en gerust leven leiden. Te weten dat het doen van uw geboden groot loon geeft. Geef dat aan onze ouderen, opdat we niet in een misplaatste tolerantiegeest ons alsnog overgeven aan de pluraliteitsgedachte die onze samenleving zo verwoest. De gedachte dat ieder zijn eigen wetten mag formuleren en dat we die van elkaar moeten respecteren. We hebben kerkelijk een keuze moeten maken, heren. En u weet met hoeveel pijn dat geschied is. Juist vanwege dit probleem. Dat we dan niet in ons persoonlijk leven terugvallen in wat de samenleving en de smaakmakers van de samenleving ons opdringen. Maar dat we mogen vasthouden, wij op wie het einde der eeuwen gekomen is, aan de waarheid. En er is er maar één, Jezus Christus, en dien gekruisigd, en opgestaan uit de doden, opgevaren zijn hemel, die zal wederkomen, om te oordelen de levenden en de doden. Geef dat het ritueel van het opzeggen van de 10 verbondswoorden en de 12 artikelen des geloofs, en de kerkdienst zoals we die kennen, tot op de dag van uw wederkomst mogen blijven. En hoe het ook gewijzigd zal worden, laat het niet ten koste gaan van de waarheid en van de herhaling van de waarheid en van de liefde van de waarheid en van de veiligheid van de waarheid. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Het verbond van God, gemeente, blijft heel bijzonder als na de geboorte van de Heer Jezus Jozef en Maria opgaan naar de tempel, beschreven in Lucas 2, vers 21 tot en met 24. Lucas 2, vers 21 tot en met 24, en daarna lezen we ook nog twee andere korte schriftgedeelten. We lezen Gods heilig en onfeilbaar woord in Lucas 2 vanaf vers 21. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindelijke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was door de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven en twee jonge duiven. Het zijn twee kleine stukjes in het Oude Testament die ons kunnen verhelderen wat hier gebeurde. Allereerst Exodus 13. Waar we de eerste twee versen lezen. Exodus 13. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: heilig mij alle eerstgeborenen, wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten. Dat is mijn. Dus het gaat niet om het eerste kind van een vader, maar om het eerste kind wat een vrouw baart en daarmee haar moederschap laat zien, wat haar baarmoeder opent. Het eerste, het beste, wordt aan God toegewijd. In Leviticus 12 vinden wij wat er gebeurt nadat een vrouw haar kind heeft gebaard. De dagen van de reiniging, waar zo even ook in Lucas 2 over gesproken werd. Leviticus 12, de eerste vier versen. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggend: spreek tot de kinderen Israëls, zeggend: wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering van haar krankheid, zo zal ze onrein zijn. Dat is een Oud-Hollandse omschrijving voor de menstruatie. En op de 8e dag zal het vlees van zijn voorhuid, van een jongetje, besneden worden. Daarna zal zijn moeder 33 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Niets heiligs zal zij aanroeren. En tot het heiligdom zal ze niet komen, totdat de dagen van haar reiniging vervuld zullen zijn. Tot zover de schriftlezing. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 89... over de eerstgeboren zoon in de profetie over de Heer Jezus Christus, vanuit het 2e, het 12e en het 14e vers. Psalm 89, vers 2, vers 12 en vers 14. Thank you. Gemeente, we zijn vanmorgen getuigen van een heel bijzonder aantal rituelen. Wat zijn rituelen? Rituelen zijn vaste gewoonten, herhaalde gewoonten, met een symbolische betekenis. Dat hoeven niet altijd kerkelijke of religieuze gewoonten te zijn. Dat kunnen ook heel wereldse gewoonten zijn. Denk maar aan het feit dat we elkaar als we een hand geven, meestal tegen elkaar zeggen, hoe maakt u het? Dat is ook zo'n ritueel. En dat we dan ook gewend zijn om tegen elkaar te zeggen, goed, dank u, en hoe is het met u? Dat is ook zo'n ritueel. Je kunt je soms afvragen, zoals professor Douma heeft gedaan in zijn boekje over christelijke ethiek, of je dan wel altijd de waarheid spreekt. Want als het nou niet goed gaat en je zegt zomaar klakkeloos, omdat het ritueel dat vereist, oh goed, dank u, dan kon je wel eens liegen. Ja, maar dat is niet goed, dominee, om op zo'n moment dan moet je alles gaan uitleggen. Ja, ik snap dat wel. Ik zit daar zelf natuurlijk ook mee. En dan hebben we termen uitgedacht als het gaat wel, of het gaat zo'n beetje. Maar ondertussen, jongelui, weten we dat we allemaal meedoen aan dat ritueel. Het is een soort spel, hè, tussen de mensen. Het is een soort spel, wat als het goed gespeeld wordt, zorgt dat oude mensen in de metro en de bus mogen gaan zitten en de jongeren gaan staan. Het is het spel, als het goed gespeeld wordt, dat de directeur bij het afscheid van het personeel op de fabriek een bijeenkomst organiseert met een bepaald ritueel, variërend van het naar voren komen van een van de oudste werknemers die dan een herinnering spelt of een bepaalde onderscheiding op de borst spelt van de trouwe werknemer tot en met het glaasje wat geheven wordt. Een ritueel. We kennen in heel de wereld rituelen. En die rituelen, die houden de band tussen mensen in stand. Ze geven dat we samen iets herkennen in elkaar. Het geeft iets vertrouwds als je ergens binnenkomt en er zijn vaste gewoontes die overal bestaan. Bijvoorbeeld al elkaar vragen hoe het gaat. Het is heel goed als je op kraambezoek komt en je gaat naar de ouders toe en je wenst God zegen met de geboorte van een kind, dat er ook een ritueel komt dat je naar het wiegje toe gaat en zegt dat het het allermooiste kindje van heel Voorne-Putten is. En als je denkt dat dat niet helemaal waar is, dan zeg je, het moet een van de mooiste zijn. Die vaste rituelen, je begrijpt het wel. We hebben allemaal zo van onze vaste gewoontes. Al dan niet door religie, door onze godsdienst bepaald. En nogmaals, die zijn het segment van de samenleving, zeggen we. Het segment van de samenleving. Als we dat helemaal achterwege zouden laten, wat dreigde in de 60 en de 70 jaren van de vorige eeuw? Toen dreigde er een algemene slooppartij. Alles wat met rituelen te maken had, dat moest afgebroken worden. Het was het no-nonsense tijdperk. Gelukkig zijn we daar in de 80e jaren zo langzamerhand weer van teruggekeerd. Geloof je dan niet dat wij helemaal vol zitten met rituelen? Nou, dan moet je maar eens opletten als Laura gaat trouwen. Beleven en welzijn. Want die dag die staat bol van de rituelen. Het gaan van de bruidegom naar het huis van de bruid. De wijze waarop het boeket samengesteld wordt. Hoe je naar het gemeentehuis gaat. Waar je gaat zitten. Wat er gezegd wordt. Hoe je naar de kerk gaat. Waar je gaat staan. Wat er uitgesproken wordt. De hele dag staat bol van rituelen. Dat is ook zoals mensen sterven. In onze tijd komt dat ook sterk weer op. Dat er allerlei rituelen worden. Die terugkeren die vroeger dus er waren. En die inmiddels bijna vergeten waren. Vanaf het kaarsje branden. Tot en met bepaalde manieren waarop je omgaat met het lichaam van de overledene. De manier waarop op het graf het toegaat. En daarbij is het een goede zaak dat sommige rituelen weer terugkeren. Ik vond het gisteren, hoewel het niet gemakkelijk was, toch heel goed dat we het kleine kindje van Kamerling, wat overleden was, hebben begraven. Maar letterlijk ook hebben begraven. Het zou wel eens kunnen dat we weer terug moeten keren naar de tijd dat wij als mede-kerkleden onze geliefde doden samen echt begraven. En dat niet overlaten aan een betaalde ambtenaar. Het is nog maar sinds de 60e jaren van de vorige eeuw dat we alle rituelen rond de begrafenis hebben toebetrouwd aan een uitvaartleider. Voor die tijd was het heel gewoon dat de buren hielpen met het afleggen van een lichaam. Het ritueel van het aankleden, het ritueel van in de kist leggen, het ritueel van de begrafenis was grotendeels in handen van mensen die direct de familie waren van de betrokkenen en buren. Wat let ons om voor zover mogelijk datzelfde weer samen te gaan doen als gemeente? Wat geeft zo'n ritueel ook een verbondenheid aan elkaar, een betrokkenheid aan elkaar? Rituelen hebben vooral die functie dat ze ons door al die handelingen, zelfs gebaren en woorden die gezegd worden, onze hechtheid, het verbond met elkaar symboliseren, laten zien. En we willen er ook heel bewust uitdrukking aan geven. De mensen mogen dat van ons zien. Zoals een uitvaartleider vandaag de dag zal zeggen: er is heel wat veranderd in ons wereldje sinds de Hindoes en de Islamieten ook zijn gaan vragen om begrafenissen. Want hun begrafenissen staan bol van rituelen die allemaal heel zorgvuldig moeten worden nageleefd. Want zij hechten aan een sterk verbond tussen familieleden en de hele umma, als het islamieten zijn, de gemeenschap van de islamieten. Wel, lieve mensen, dat pleidooi wat ik inmiddels aan het voeren ben, je voelt het al wel, dat heeft een diep bijbelse basis. In de Bijbel lezen wij in het Oude Testament een schitterende uiteenzetting van duizenden rituelen. Als het gaat om de offerdienst, als het gaat om de kleding van de priesters, als het gaat om de indeling van de tempeldienst, hoe de tempel gebouwd zou worden, hoe mensen naar de tempel toe gaan, welke tijden van het jaar, wat ze meenemen, wat ze daar in die tempel doen, dus de feesten die gevierd worden. Het is allemaal ritueel bepaald. We noemen het ook wel ceremonieën. Ja, dominee, maar ik begrijp toch dat is dat niet zo, dat die ceremonieën met de komst van Christus opgehouden zijn. Dat al de rituelen voorbij zijn sinds de komst van de Heer Jezus. Is dat helemaal waar? Hier komt het heel nauwkeurig, hè, hoe je dat gaat formuleren. Want je zou onze Messiaans, de Joden die in de Heer Jezus geloven, onze Messiaanse broeders, zou je diep op het hart trappen als je dat zo zegt, hè? Want voor Israël gelden andere wetten als voor ons heidenen. Ook in de Heer Jezus gelovige Joden, die kennen de kinderdoop als ritueel, maar ook de besnijdenis als ritueel. En ze kennen het avondmaal als ritueel, maar ook het paascha als ritueel. Dat het voor ons anders ligt, dat is heel duidelijk. Maar je kunt niet zomaar zeggen dat al die ceremonieën van het Oude Testament met de komst van Christus verdwenen zijn. Wat Jezus gezegd heeft is: ik ben niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden, maar die te vervullen. Ja, maar als iets vervuld is, dan is het toch voorbij? Wel nee, hoe kom je daarbij? Als jij jarenlang hebt getot om door je puberteit heen te worstelen, en uiteindelijk een evenwichtig, jong, zelfstandig, volwassen mens bent geworden, dan heb je een zekere vervulling bereikt. Is daarmee alles beëindigd wat voor die tijd gebeurd is? Wel nee. Volwassenheid, vervulling betekent dat wat je daarvoor gedaan hebt, dat is nu gerealiseerd in evenwichtigheid. Daarmee is niet heel je jeugd gedeleteerd. Als de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om de wet te vervullen, bedoelt hij niet, nu is de wet gedeleteerd, die mag je dus, die mag je uit de Bijbel mag je die weggommen. Maar hij heeft die wet gebracht tot het werkelijke niveau, het niveau van de volwassenheid. Hij heeft, zo zeggen verklaarders terecht, de wet gerealiseerd. Gerealiseerd. Kijk, als je volwassen bent, dan heb je het mens zijn in zekere zin al gerealiseerd. En dat je een hoop opzichten zoals ik nog onvolwassen blijft, dat is het probleem waar we allemaal bij blijven te zitten, denk ik. Zullen blijven zitten. Maar in zekere zin is daar een realisering van het mens zijn als we volwassen worden. Zo wordt de wet door Christus vervuld, gerealiseerd, tot volwassenheid gebracht. Onvolwassen kinderen moeten hele strakke grenzen krijgen, wil je ze behoeden voor een leven van chaotisme, van zomaar wat voor het vaderland wegleven. En daarom had het Oude Testament gezegd, op het moment dat je iemand doodt, doorbreek je de grens. Maar als de wet tot volwassenheid komt, zegt Jezus, nu kan ik het jullie wel vertellen, maar nu zijn jullie volwassen geworden. Wie tot een andere mens zegt, gij dwaas, die heeft in zijn hart al een doodslag begaan. In het Oude Testament stond, dat was in de kindertijd van de kerk, dat je geen overspel mocht plegen. Maar, zegt Jezus, nu jullie volwassen aan het worden zijn, in mij mag je weten hoe je nog meer van die zondige vrijwaard kunt blijven doen. Ook in je gedachten het niet te doen. De wet wordt dus geüpgrade tot realisering gebracht op een manier die voorheen onbekend was. Maar het neemt niet weg dat sommige ceremonieën zijn blijven bestaan. Eén van de belangrijkste ceremonieën die gebleven zijn in Israël vinden we in ons teksthoofdstuk. De Heer Jezus die wordt besneden ten achtste dagen. Het ultieme embleem, zoals James Dunn, die Engelse, inmiddels onder theologen befaamde Engelse godgeleerde zegt, het ultieme embleem van zijn Jood zijn. De Heer Jezus, zo zegt een andere verklaarder, heeft aan het begin van zijn leven al laten zien dat hij in alles Jood onder de Joden was. Israëliet onder de Israëlieten. Het lijkt wel alsof hij geanticipeerd heeft op eeuwen daarna, waarin het antisemitisme een serieuze poging heeft gedaan om te bewijzen dat Jezus geen Jood was, maar een Ariër. In ieder geval een niet-Jood. De ceremonieën die hier beschreven worden, de rituelen die hier beschreven worden, hebben alles te maken met het verbond tussen God en Israël. Daar valt het woord verbond. Ik zei straks, alles wat wij doen, handen geven, rituelen bij het trouwen, heeft te maken met het verband van de samenleving. Dus de chemie tussen mensen. Dat is ook zo en nog veel meer in het verbond met God. Gelukkig heeft de Heere ons een aantal rituelen geleerd. Gedragingen, vaste handelingen, plechtigheden die we alsmaar herhalen, die ons daardoor elke keer opnieuw erbij bepalen dat we een verbond hebben tussen God en ons. Elke doopdienst, kun je zeggen, is een herhaling. Is meer van hetzelfde en toch niet. In elke doopdienst wordt de realiteit onthuld dat de kerk volwassen is geworden. Moest onder het Oude Testament nog bloed vloeien? In het Nieuwe Testament heeft het bloed van Christus de stroom opgedroogd. Voor ons heiligen alleen de doop. Dat in Christus gelovige Joden daarnaast de besnijdenis doen, heeft niet te maken met de ontkenning van het volbrachte werk van Christus, maar met hun Joodse identiteit. Dat moet je goed vasthouden. Er zijn christenen die zeggen, als Messiaanse Joden toch hun kinderen, hun jongetjes laten besnijden, dan geloven ze niet echt in het volbrachte werk van Christus. Maar dat is een misvatting. Zij doen dat niet omdat ze dat volbrachte werk van Christus ontkennen, maar een Joodse identiteit. Net zoals de Sabbat. Die twee dingen zijn vandaag de dag ook onder seculiere Joden nog steeds belangrijke emblemata, symbolen van een Joodse identiteit. Maar wij christenen moeten de besnijdenis niet gaan invoeren en de Sabbat gaan houden. Want we hebben een hele andere roeping als het Joodse volk. Daarom ben ik er ook niet voor dat christenen dat gaan doen op alle mogelijke manieren in allerlei gemeenten. Ik verdenk dat soort mensen er altijd van, maar het kan misdunk zijn hoor. Dan moet je me dat van de week nog maar vertellen. Dat ze stiekem toch weer de kerk in de plaats van Israël willen zetten. Als wij nou de Joodse rituelen ook gaan houden, dan zijn we ook Israëlieten. En dan zijn wij als kerk toch eigenlijk de plaatsvervanger van Israël. Maar nogmaals, misschien is het te scherp geformuleerd. Deze dingen, lieve mensen, zijn niet onbelangrijk. Je hebt misschien tot nog toe gedacht, wat moet ik met deze dingen? Wel, mag ik jullie uitleggen. Als Jezus zich bewust onderwierp aan het ritueel van de besnijdenis, het ritueel van de reiniging van zijn moeder en daarmee van hem, het ritueel van de voorstelling in de tempel, de toewijding aan God, dan heeft ons dat wat te zeggen. We weten allemaal wat de besnijdenis betekent. Teken van het verbond tussen God en de mens. Maar misschien dat we niet allemaal weten wat het betekent dat een moeder 40 dagen onrein was na de geboorte. En nog steeds trouwens. Elke arts die zal zeggen, voor de 6 weken geen geslachtsgemeenschap. Waarom? Niet omdat hij zegt dat de moeder onrein is, maar ten diepste om dezelfde redenen. Lichamelijk, hygiënisch. Maar bij Israël zat er meer achter. Bij de instelling van God zit er meer achter als dat. Het is ook een, net zoals de besnijder is, een symbool, een teken van het verbond van God tussen Israël. Hoe zit dat? Als bij de geboorte bloed vloeit, is dat niet normaal. Dat is een gevolg van de zondeval. Met smart zult ge kinderen waren. Bloed dat vloeit is een teken van de dood. Je vindt dan ook in alle voorschriften in het Oude Testament over rond de offerdienst dat er heel zorgvuldig omgegaan werd met bloed. Want bloed als teken van de dood zou er eigenlijk niet moeten zijn. Vanwege de zonde van de mensen is het er. Bloed maakt ook onrein. Daarvoor was de vrouw onrein 40 dagen. En als ze een meisje had, 80 dagen. De beste verklaring die ik er ooit over gelezen heb was gisteren. Toen ik na lang zoeken op een verklaring stuitte die me meer bevredigde als de andere tot nog toe. Waarom dus een meisje? Waarom was het zo dat een moeder 80 dagen onrein was als ze een meisje kreeg en als ze een jongen kreeg 40 dagen? Antwoord. Het meisje was ook bestemd om een vrouw in Israël te worden. Het meisje was één met haar moeder. En de moeder 40 dagen. En als bewijs dat het meisje ook volwaardig toetrad tot het Joodse volk, ook 40 dagen. Vandaar die verdubbeling. Maar goed, er zijn veel andere verklaringen. Het symboliseert Gods verbond tussen Israël en hem. Al deze voorschriften. Want in het verbond met God gaat het om heiligheid, niet om onheiligheid. Gaat het om reinheid en niet onreinheid. Het bloed wat de mensen onrein maakt, daar is een ritueel voor nodig. Om die onreinheid ongedaan te maken. En daarvoor ging Maria met Jozef naar de tempel als de dagen van haar reiniging vervuld waren, zoals in onze tekst staat. Nu is er veel strijd over geweest of je hier niet moet lezen de dagen van hun reiniging, omdat sommige handschriften dat ook aangeven. Dus dan zou het zijn niet alleen van Maria de reiniging, maar ook van iemand met Maria. Nou, dat laatste, dat is ook mijn keuze. Want ik vond ook bewijs dat de eenheid tussen moeder en kind, ook met een zoontje, zo groot is dat ze beide gereinigd moeten worden. Beide moeten ze voorbij dat moment komen dat er bloed gevloeid is als teken van Gods oordeel sinds de zondeval. Ze moeten daar beide weer rein van worden. Het achter zich laten. En daar is ook veel misverstand over. Het is niet zo dat Maria en haar zoontje gezien werd als zondige mensen. Dat ze dus een schuldoffer moesten brengen of zo. Dat niet. Het was ook niet dat ze ziek waren. En dat ze van een ziekte gereinigd moesten worden. Je zou het zo kunnen zeggen. Het is een symbolische onreinheid. Ja, jullie zeggen van wat moet ik daarmee? Want dat ken ik helemaal niet. Nou ja. We hebben dat nog steeds hoor. Er zijn mensen die als ze de Bas van der Heide binnenlopen in Delfshaven, die zullen nooit een zwarte mens aanraken. En er zijn zwarte mensen die zullen nooit een witte aanraken. Ook een soort rituele onreinheid. Onterecht vind ik. Maar we moeten niet denken dat we dat niet meer kennen. Gebeurt nog steeds als je aidspatiënt een hand geeft. Dat heb ik meermalen meegemaakt. Dat andere mensen staan te kijken. Geef jij die aidspatiënten zomaar een hand? Die mensen zijn ritueel onrein voor velen. Laat staan in mijn laatste. Dus het is wel degelijk actueel. De manier waarop wij daarmee omgaan is nog steeds bepalend of wij de band tussen mensen in stand kunnen houden. Het is nog steeds de chemie tussen mensen of wij op een goede manier met dat soort rituelen omgaan. Ik vind het een slecht ritueel als je mensen die aids hebben voorbij loopt. Want het is bovendien niet nodig, want je kunt niet besmet worden doordat je een hand geeft. In mijn jonge jaren, toen ik bij de politie werkte, toen gaf je een woonwagenbewoner eigenlijk geen hand. En je dronk ook niet een kopje koffie in de woonwagen. Waarom? Er is niemand. Het waren een soort onaanraakbare. Een soort besmette mensen. Wat goddeloos is dat. Wat God onterend is dat als we zo met onze medemensen omgaan. En je moet maar eens opletten de aankomende weken hoeveel van dat soort rituelen de samenleving bepalen. Ook op een negatieve manier. Dus als God ons leert van positieve rituelen, dan is het alleszins de moeite waard om daar eens naar te luisteren. Als de dagen van een reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Die voorstelling van de Heere, dat wil zeggen, dat is een bijna militaire term, je wordt dus op appel geroepen. Een vader en moeder met hun kind kwam voor het aangezicht van God. Daarmee werd uitgedrukt, Heere, we hebben gewoond in Nazareth, of we woonden ergens in de vlakte van Sharon, maar we zijn nu gekomen naar uw huis om voor uw aangezicht onszelf voor te stellen. Niet dat u ons niet kende, maar we willen heel bewust het ritueel uitvoeren dat we hier ons presenteren voor u. En dat willen we vooral ook doen met het oog op van de mensen om ons heen. Wij demonstreren daarmee dat wij een verbond met u hebben. Wij demonstreren daarmee de hechte band met u. Wij en ons huis, vader, moeder, kind, wij zullen de Heere dienen. Dat is die voorstelling in de tempel. Kijk, de evangelische broeders hebben daar weer een nieuw ritueel van gemaakt. Door de voorstelling van een baby in een samenkomst in plaats van de doop. Ja, ik las je niet uit hoor, begrijp je me goed. Maar ik vind het altijd een beetje vermakelijk dat mensen die zeggen, in de kerk hebben ze veel te veel van die saaie dingen, van die saaie rituelen, vervolgens zelf weer nieuwe rituelen creëren. We zullen het altijd blijven doen. Die voorstelling van een baby in een samenkomst is totaal niet verkeerd. Er is helemaal niks mis mee. Het is alleen niet in onze ogen onjuist als het in de plaats van de doop komt. Voor zover wij zien, behoort het kind gedoopt te zijn. Het is er ook geen bezwaar tegen dat je zo'n dienst bijwoont waar een babytje wordt voorgesteld. Want het symboliseert dat de ouders zeggen, hier te midden van alle mensen verklaren wij als ouders en ons kind, we zijn aan God toegewijd. Wij zijn verbondsmensen. Wij staan met God in een verbond. Hetzelfde gebeurt als een jong stel aan mij vraagt, vindt u het goed dominee dat we op die en die datum, als we gaan trouwen, ook een kerkdienst hebben, waarin wij in de kerkdienst de zegen van de Heere vragen. Nou, dan zeg ik natuurlijk nooit geen nee. Maar wat gebeurt daar? Ze worden voorgesteld aan de Heere. Ze gaan voor in de kerk staan. Iedereen kan het horen. Zij geven door een plechtige ja-woord in dat aloude ritueel aan God en de mensen te kennen. Wij hebben een verbond met God. En in dat ritueel laten ze ook zien dat dat verbond voor hen van grote waarde is. Anders zouden ze zeggen, nou ja, we kunnen wel bij de keukentafel trouwen. Mekaar daar het ja-woord geven. Dat is natuurlijk ook geldig, hè. Nee, er moet een ambtenaar bij komen. Er moet een heel ritueel in het gemeentehuis bij komen. Dat sowieso al. Al trouwen mensen niet in de kerk, dan gebeurt dat toch wel. Waarom doen we dat allemaal? Omdat het diep in de mens zit, althans in een gezonde samenleving, dat rituelen een band scheppen. Herhaalde plechtige gebeurtenissen ons een stuk veiligheid geven. Ik zeg u, rituelen zullen in toenemende mate belangrijk worden in onze samenleving. Ik heb me erover verbaasd. hoeveel sites op internet over rituelen gaan. Als je de hits stelt, dus het aantal keren dat je zo'n site kan aanklikken, dan kom je op 428.000. Er zijn hele bureaus die zich aanbieden om rituelen te verzorgen. Er zijn organisaties die zich beijveren om al de rituelen weer opnieuw leven in te blazen. Ik proef daaruit, en u waarschijnlijk ook, hè, dat wij aan het begin van de 21ste eeuw weer behoefte hebben aan rituelen. Die ons een stuk zekerheid geven, veiligheid, iets vertrouwds. In deze alsmaar killer wordende wereld. En ik denk dat dat goed is. Maar laten we vooral vasthouden wat we al lang hebben in de kerk. We hadden het over het ritueel van de heilige doop. Het ritueel van de huwelijksbevestiging. Wat denkt u van het ritueel van het avondmaal? En hoor je nog dat er dan elke keer door mij gezegd mag worden, als jullie predikant, opdat we dan vastelijk geloven dat wij een verbond der genade met God hebben, nam Jezus het brood. Vast verbond. Het verbond tussen God en Israël werd in duizenden rituelen bevestigd. Het had het grote voordeel dat de Joodse mensen van die oude tijden op allerlei manieren elke dag geconfronteerd werden met die band tussen God en hen. En als je vandaag de dag in de Mea Shearim komt, in de Joodse wijk van Jeruzalem waar de orthodoxe Joden wonen, dan zullen ze vertellen waarom ze dat doen. Wij zeggen, ja, maar het is toch voor jullie een halsbrekend karwei om al die honderden geboden en verboden nog steeds te houden. Ja, maar het geeft ons vreugde, zeggen ze. Vreugde? Ja, de Shimchat Torah, de vreugde van de wet. Vreugde van de wet. U kunt zich niet voorstellen, meneer, wat een veiligheid je geeft als je constant weet dingen te doen die God goed vindt. Ik vond het in het begin, toen ik de eerste keer op Israël kwam, een grote onzin. En steeds meer ben ik gaan zien dat het geen onzin is. Al ben ik steeds van mening gebleven dat wij heidenen dat absoluut niet moeten gaan overnemen. Want we zijn geen, wij horen niet bij het Joodse volk. We zijn ook niet in de plaats van Israël gekomen. Maar ik zou ervoor willen pleiten dat wij als heidenen, christenen uit de heidenen, zuinig zijn op onze rituelen. Het ritueel van die gemeente hier binnenkomen. Een plekje opzoeken, gaan zitten. Met elkaar een praatje hebben voor de dienst. Tijdens de dienst het ritueel van het samen zingen, samen binnen, naar de preek luisteren. En al die dingen die ritueel zijn geworden. Dat heeft niet te maken met saaiheid, maar met heiligheid. Mag ik eens een voorbeeld doen? Hè? In de tijd dat ik mijn doctoraalstudie deed, was het alweer gewoonte in Leiden dat je voor een plechtig examen bij de hoogleraar kwam, die je dan van achter een tafel gezeten in toga examineerde. En dan was er in die plechtigheid, in dat ritueel, was er een soort overgang van een ene levensfase naar een andere. Je had nu een bepaalde mijlpaal bereikt. In de 60e jaren zaten die hoogleraren op een boterham kauwend achter de tafel, met een kooltrui aan of een t-shirt en een jasje eroverheen. En er werd er 5 minuten gezegd tegen de kandidaat. Ja, is wel goed. Wil je het papiertje even tekenen? En dan stond je binnen 10 minuten buiten. En iedereen was kwaad die dat overkwam. Al die moderne mensen die net zo modern waren, waren kwaad. Want ze hebben er niks aan gedaan. Ze hebben er niks van gemaakt. Ook moderne mensen. Het ging niet over theologiestudenten of kandidaten voor een doctoraalstudie. Het ging over alle soorten disciplines in de wetenschap. Wel, laten we er weer wat van maken, lieve mensen. Het is niet zomaar dat je 2 keer naar de kerk komt. Echt niet waar. Dat heeft te maken met het verbond van God. Het is niet zomaar dat we niet zomaar gekleed gaan zoals we zelf dat maar invalt. Er wordt in de Bijbel ook over stemmigheid gesproken. Als Timotheus van Paulus een brief krijgt waarin hij te horen krijgt hoe toegaat een eredienst, dan zegt hij: zorg dat de mannen heilige handen opheffen. Dat was het ritueel van het opgeheven handen bidden. Timotheus ziet erop toe dat die handen heilig zijn. Als deze mensen in hun dagelijks leven zich bezoedelen met de zonde, dan kunnen ze in de kerk wel de handen omhoog heffen, maar dan is het onrein. Dan zijn ze geestelijk onrein. Zie erop toe, Timotheus. En dat de vrouwen stemmig zijn in een eerbaar gewaad, dat is iets anders dan vrije tijdskleding. Waarom is dat niet onbelangrijk? A, omdat de Bijbel het zelf zegt. B, omdat rituelen ook in kleding en gedrag een band in stand houden. Een gemeenschap in stand houden. En in datzelfde hoofdstuk, 1 Timotheus 5... als er over de vrouwen gesproken is en een eerbaarheid en kuisheid waarmee ze zichzelf kleden, wordt ook gezegd: en de vrouw zal zalig zijn in het baren van kinderen, zo ze blijft in het geloof. Het is alsof Paulus voelt dat er protesten komen. Ja, dat is allemaal traditie, Paulus, met eerbaar gewaad en zo. Het is niet meer van deze tijd om dat zo te doen. Zet de vrouwen naar beneden, want de vrouwen moeten altijd maar weer zorgen dat ze in een enzovoorts traditioneel, betrouwbaar en acceptabele manier zich gedragen. Ik zet de vrouw niet naar beneden, zegt Paulus. Maar omdat God ze hoog zet, komt het nou hoe ze zich kleedt en gedraagt. Want het bloed vloeien bij de bevalling, waardoor Maria onrein werd en zich moest reinigen, is sinds de opstanding, de kruisdood, de opstanding en de hemelvaart van Christus geen teken meer van onreinheid. De vrouw, zegt hij, zal gered worden in het baren van kinderen. De vrouw zal niet meer als een ongeredde uitbeelden tijdens haar bevalling. Nu het bloed vloeit, sta ik onder het oordeel, lig ik hier in een oordeel te waren. Nee, zegt de apostel Paulus, het bloed van Christus heeft gevloeid. Zij baart niet meer in het oordeel, maar ze is gered. En daarmee staat geestelijk gezien de vrouw op precies dezelfde plaats als de man. Al is er in het dagelijks leven volgens de scheppingsorde een overgesteld zijn, een ondergeordend zijn. Dit is nou zo'n mooi voorbeeld hoe een ritueel uit het Oude Testament, wat we zo even hebben gelezen, waar Maria nog aan moest voldoen, in het Nieuwe Testament op een hoger plan wordt gezet. Als wij bij een bevalling van een vrouw aanwezig zijn, en de vrouw zelf zeker, en ze maakt dit mee, mag ze weten, als ik geloof in de Heer Jezus Christus, is het storten van mijn bloed, het vloeien van mijn bloed, geen teken meer van mijn oordeel. Want ik ben door het geloof in Jezus gered. Een ander ritueel wat in dit gedeelte te sprake komt, laten we ongezegd gezien de tijd. Maar met één ding zou ik nog willen afronden. Als Zacharia zingt over het verbond wat God met Abraham en zijn zaad gesloten heeft. En wij weten dat dat verbond via Christus ook in de gemeente is gesloten. Laten we dan alle rituelen die met dat verbond te maken hebben, eens met elkaar bespreken in onze huizen. En proberen erachter te komen waarom, wat wij tradities noemen, bepaalde tradities in de kerk noemen, of die misschien soms ook te maken hebben met iets wat vroeger, veel meer als vandaag, het verbond met God symboliseerde in de kerk. Het verbond met God symboliseerde in de kerk. Het zou kunnen zijn dat er dingen in ons samen zijn als kerk, die wij louter als traditie ervaren, die dus ook vervolgens opzij kunt schuiven, dat die toch meer te maken hebben met Gods verbond, als dat we zo oppervlakkig denken. Mag ik één voorbeeld noemen? Waarom staat deze kerk naar het oosten georiënteerd? Is dat traditie? Hoef je daar tegenwoordig niet meer naar te kijken als je een kerkgebouw neerzet? Is dat iets van de mensen alleen? Of heeft dat ook een basis in de Bijbel? Wel, ik nodig u uit om deze week het antwoord te vinden. Als ook op zoveel andere dingen die wij tradities noemen, die een diepe Bijbelse oorsprong hebben. En als we dat helderder krijgen, lieve mensen, dan gaan we de waarde er meer van zien. Om het vast te houden en met elkaar op deze wijze toe te reizen naar Christus' toekomst. Amen. Zingen we nu uit de lofzang van Zacharias, het tweede vers. Laat ons danken, Heere onze God. U hebt ons vanmorgen in aanraking willen brengen met een aspect van ons christen zijn, wat even omstreden is als dat het nagelaten wordt of fanatiek nagevolgd. En het is onze bede om daarin te leren samen als gemeente middenweg te mogen vinden. De weg die niet ontkent dat u dingen, symbolen, handelingen, tradities, rituelen in ons leven schenkt om onze eenheid in het verbond met u te laten beleven. Maar aan de andere kant, dat het nooit geen ritualisme mogen worden, waarin vele kerken, zoals de Rooms-Katholieke Kerk in het verleden, verzanden en doodliep. Heren, het is zo moeilijk voor ons, vooral voor de jongeren, om in een tijd waarin veel tradities op de helling gezet worden, maar plotseling er weer nieuwe ontstaan die onstuimig opkomen en ook terstond navolging vragen om een weg te vinden tussen wat de meesten ervaren van de mensen om ons heen als het niet meer van deze tijd zijn van de vroegere dingen en het nieuwe dat altijd van deze tijd is en dus beter. Leid ons door uw geest en woord, Heer, ook in deze dingen. Ze raken wel niet direct onze zaligheid, maar ze kunnen wel voorwaarden scheppen om onze kinderen op te voeden in de vreze des Heren en de gemeente op te voeden in het samenkomen met het oog op uw wederkomst. Zegen zo de prediking van uw woord, Heren, maar bedenken bijzonder, gezien het onderwerp van morgen, ook aan het krijgen van kinderen, het baren van kinderen. En u weet dat er vele vragen zijn bij jongeren, hoe dat zal zijn als ze eenmaal getrouwd zijn en voor jong getrouwden, wat uw weg daarin is. Daarin zijn soms ook tradities gegroeid, die we niet altijd terug kunnen voeren op de Bijbel, omdat het zuiver menselijke inzettingen waren. Het mogen weer aan het licht gebracht worden, Heren, zoals u tot ons vanuit uw woord spreekt, geef daartoe licht. We dragen ook Cornelis en Dorine Kamerling van harte aan u op, die gisteren een kindje hebben zien begraven. En we bidden u, Heren, waar dit ritueel een troostrijke werking mocht hebben, dat u die achter het ritueel was en is en zal zijn de grote trooster in noden is en zal zijn. We dragen hen aan u op, haar die een kind verwachten en voor de bevalling staan. Geef, Heren, dat de kracht die in de bevalling nodig is, van u in tweeën mag komen. Lichaamskracht, psychische kracht, maar vooral geestelijke kracht. Te weten, te vertrouwen, te geloven. Ik baar geen kind waarbij het bloed een teken is dat ik nog onder de vloek lig van Eva. Maar vertrouwend op de Heer Jezus alleen mag ik weten gered te zijn. Geef, Heren, dat deze dingen onder ons mogen leven, want het zijn even zoveel beloften die ons rijk maken en vrij maken. En de weg naar de hemel is geplaveid met uw beloften. En dat u dat wil doen, is uw genade. Daarom zij u de lof, de eer en de aanbidding. Amen. Psalm 105, het vijfde vers, wil ik tot slot nog zingen, gemeente. Psalm 105, vers 5. Met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.